Enjoy. You.
Mooie liederen, Johanna. Dankjewel. Ze passen ook mooi bij het woord. Passen ook mooi bij ons leven eigenlijk. Want ons leven mag eigenlijk aan God toegewijd zijn. Als gemeente staan we aan een vernieuwend begin. Een nieuw begin of een verandering, een verbouwing mogen we het ook noemen. Als we kijken naar ons huis, dan heeft onderhoud nodig. Zo ook is er met ons als gemeente. We hebben onderhoud en vernieuwing nodig. Zodat alles weer goed op de fundering komt te staan. En die fundering die ligt er, gelegd door onze voorgangers. Jan is nog in ons midden als een van de grondleggers. Daar zijn we dankbaar voor, Jan. En daar gaan we op verder bouwen. En we mogen ons daarin laten leiden door Gods geest. En we zijn daarin ook afhankelijk van God, onze Vader. Als gemeente bestaan we dit jaar 40 jaar. En we zullen daar zeker ook nog aandacht aan geven. Ook in augustus is de bedoeling. En ja, dan zullen we ook zeker een stuk terugzien wat er de afgelopen 40 jaar gepasseerd is, waar we staan en waar we eigenlijk naartoe willen. Na 40 jaar ook een mooie tijd om iets nieuws te beginnen. Johanna die gaf het een paar weken terug al aan, ook al. Hè? Toen Richard Kelly er eigenlijk opduidde, 40 jaar, dat is een mooie periode om iets nieuws te beginnen. Dat is ook bijbels vertrouwd in die zin. Iets nieuws beginnen, oké. Maar we willen vooral en in eerste instantie de aandacht geven aan degene die dit allemaal tot stand heeft gebracht. Onder de leiding van zijn Heilige Geest. Tot op de dag van vandaag en daarin ook zeker verder. Want de leiding van de Heilige Geest hebben we daarin nodig. De Heere God, onze Vader, we mogen hem kennen als hij die hemel en aarde geschapen heeft. Die zijn zoon gegeven heeft. We hebben het net samen gevierd in het avondmaal. Die voor ons de losprijs betaald heeft. Voor ieder van ons. En die op zijn beurt ons ook de Heilige Geest gegeven heeft. En dan mogen we open verstaan dat hij zijn werk mag doen door ons. En hij, God, onze Vader, die de gemeente gegeven heeft ook, om een soort van gezin te vormen. En als een gezin te functioneren. Een gezin waarin we ons thuis veilig en geborgen voelen. Een gezin waarin de vader voor zijn kinderen zorgt en waarin de kinderen naar elkaar omzien. En aandacht voor elkaar hebben. Een gezin waarin de vader en de zoon geëerd en aanbeden worden. We mogen gaan even naar Matteüs 6. We hebben het wel eens ooit over bijbelteksten proclameren. Bijbelteksten uit ons hoofd opnoemen. Ik denk dat we deze teksten eigenlijk allemaal wel uit ons hoofd op kunnen zeggen. Matteüs 6. En dan de versen 9 tot en met 14. En als je het gevonden hebt, dan zeg je, oh ja. Het Onze Vader. Daar hebben we de Bijbel in principe niet meer bij nodig om het op te kunnen zeggen. Want het is toch goed dat we vanuit Gods woord op lezen. En ik denk dat het goed is dat we het samen doen. We beginnen gewoon bij Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. En dat zijn ook duidelijke woorden die daarin tot slot zijn. En het is goed om het gebed eens door te lopen. Wat hebben we eigenlijk opgelezen? Wat staat er? En wat is ermee bedoeld? En dat begint al met onze Vader. God is onze Vader. Hij wil als een vader voor ons zorgen. Hij wil ook als een vader, als de hemelse Vader, aanbeden worden. En wij mogen gezamenlijk bij hem komen. Dit is voor mij persoonlijk, maar ook voor iedereen van ons persoonlijk. En het is van belang om ook op die manier gemeente te kunnen zijn, dat we hem als vader, als onze vader belijden. Hij is onze vader, onze papa. Hè? We mogen heel vertrouwelijk met hem omgaan. Bij hem ontvangen we de liefde, de aandacht die geen enkele andere vader kan geven. En die wij als zijn kinderen eigenlijk zo nodig hebben. God weet wat wij nodig hebben. En wij mogen daarom ook heel dicht bij hem komen, zelfs bij hem op schoot. En we kunnen een mooi beeld hebben als een kind wat bij papa op schoot zit. Zo mogen wij bij onze God op schoot komen. En voor sommigen kan dat misschien een raar of misschien een niet zo vertrouwd beeld zijn. Maar zo persoonlijk mogen we bij God komen. Dit is ook van belang om op die manier ook als gemeente op te kunnen bouwen. Dat we met elkaar weten dat we geliefd zijn bij de Vader. En dat we dat op die manier bij onze vader, onze papa terecht kunnen. Om voor wijsheid en inzicht bij hem te vragen, om raad te vragen. In Jesaja 9, vers 5, we hoeven het er niet bij te halen, maar dat kennen we denk ik ook wel uit ons hoofd, want het wordt met kerst zo vaak opgenoemd. Hij is een wonderbare raadsman, maar hij is ook een sterke God, een eeuwige vader en een vredevorst. Wat een naam, wat een God, wat een vader is hij voor ons. Laten we dan ook dagelijks bij onze vader komen, want het is van belang dat we dagelijks bij hem komen. Een papa zorgt dagelijks voor zijn kinderen. Een kind komt dagelijks bij zijn papa of zijn mama. Is de bedoeling. Zo is de juiste situatie. En wij leven in een gebroken wereld en we weten dat er veel gezinnen zijn waar geen papa meer aanwezig is. Of dat papa op de achtergrond is. Het is van belang dat papa op de voorgrond staat. Onze papa staat op de voorgrond. En dat moeten we eigenlijk goed door laten dringen tot ons. Ja, als wij kinderen hebben, dan hebben we een bepaald verlangen naar onze kinderen. We zijn altijd blij als we ze weer zien. Bij God is dat nog vele, vele, vele malen sterker. Hij verlangt naar ons. Hij wil ons graag zien. Hij wil graag dat we bij hem komen. En dat we bij hem te raden gaan. Dat moeten we goed tot ons door laten dringen. Zo is onze Vader. We gaan door naar het volgende. Die in de hemelen zijt. De hemelen, waar zijn de hemelen? Waar is de hemel? En volgens mij worden we daar al mee omringd. Hij, de enige ware en de almachtige God, hij is alomtegenwoordig en hij troont in de hemelen. Onbegrijpelijk voor ons, maar dat is door geloof dat het aannemelijk wordt voor ieder van ons. Door geloof dat het echt wordt, dat we weten God is boven in de hemel, maar hij is ook hier. Hij is zelfs in mijn hart. De hemel is een plaats waar wij eens onze intrek mogen nemen en voor zijn aangezicht mogen zijn, dat we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Wat een heerlijkheid zal dat zijn. En daar strek ik me ook naar uit. Daar zullen we het beste gaan ervaren wat Hij ons heeft beloofd. Arie had de titel al benoemd, hè? Het beste gaat nog komen. Nou, daar mogen we ons naar uitstrekken. Een tijd die gaat aanbreken waar geen tranen, geen rouw, geen ruzie, geen oorlog, geen kinderen meer die van de honger sterven, geen ziekte, geen kanker die het leven kan verstoren, geen haat, geen jaloezie, geen geroddel, geen minachting meer, maar alleen een zee van liefde, lof en aanbidding, tot eer en glorie van zijn heilige naam. Maar die periode mogen we ons uitstrekken. In die verwachting mogen we ons dagelijks naar uitstrekken. Dat we daarin leven. Dat we weten, het beste gaat nog komen. Dan strekken we ons uit ook voor de gemeente. Dat het beste voor de gemeente nog gaat komen. Maar dan strekken we ons naar uit voor ons persoonlijk. Het beste wat God gaat geven, gaat nog komen. Uw naam worden geheiligd. Hoe wordt zijn naam geheiligd? Zijn naam wordt geheiligd door ons leven aan hem toe te vertrouwen, door onze toewijding aan hem. Arie heeft ook al diverse teksten naar voren gehaald, waarin we eigenlijk ons mogen toewijden aan hem, leven in heiligheid. Wees heilig, zegt hij, want ik ben heilig. Kunnen wij leven zoals God eigenlijk heilig is? We weten dat dat in die zin, dat we in een gebroken wereld leven, maar we mogen ons ernaar uitstrekken. Zoals de Heer Jezus ons heeft voorgeleefd. En dat we hem lief hebben boven ons, boven alles en onze naasten als onszelf. En dat we ons leven soms in dienst stellen van een ander. Een voorbeeld hebben we in de gemeente van diverse mensen. Als we denken aan Rieke en Maria, die zich inzetten ook voor kleding in te zamelen. Het brengen naar Polen of Roemenië. Maar dat geldt ook voor ons als gemeente, wij die het bij elkaar brengen. Ook het voedsel wat verspreid wordt. Ook als we denken aan Annie die ook mee in de kleding sorteert. Dat heeft ook te maken met bezig zijn met anderen. Als we denken aan Gerry, die werkt in het ziekenhuis, vrijwillig, hè. Inzetten voor anderen. Ik denk dat wij allemaal wel zoiets hebben in ons leven, dat we ons inzetten voor een ander. Dat is ook waarin God geheiligd wordt. Waarin God de eer mag ontvangen. Dat we daarin ook werkelijk ons naar uitstrekken. Dat we iets voor een ander kunnen betekenen is ook in de gebeden die we opzenden naar God voor een ander. Dat betekenen ook iets voor een ander. Wij bidden enorm de laatste periode voor Rieke en Maya, dat God een wonder mag doen in hen. Daarin zetten wij ons ook in voor een ander. Onze gebeden kunnen van grote betekenis zijn. Veel meer dan we ons vaak beseffen. Laten we vooral hierin voortgaan. En zijn naam daarin heiligen. En leven tot eer en glorie van zijn naam. Want dat is van belang. Dat zijn liefde, de liefde van God, merkbaar aanwezig mag zijn in, maar vooral ook door ons. In ieders leven. En dat we aangezet worden tot goede werken. Goede werken. Wij mogen goede werken doen, niet omdat we ze moeten doen, maar dat we goede werken doen uit liefde. En niet uit liefde voor onszelf, maar uit liefde voor God de Almachtige. En we kunnen allemaal die bijdrage leveren, ieder op onze eigen plaats. Dat we gericht zijn op God, geleid door zijn Heilige Geest. Zo wordt zijn naam geheiligd. Zo wordt zijn naam eer aangedaan. Uw koninkrijk komen. Zijn koninkrijk komt. En wij leven al in de afhankelijkheid van het koninkrijk dat komt. Dat nu al in de hemelen is. Maar het beste komt nog. Zijn koninkrijk zal eens op aarde geopenbaard worden. Leven wij ook daadwerkelijk in die verwachting? Strekken we ons dan naar uit? Het beste gaat onze Vader nog schenken. We hoeven alleen maar onze verwachting op hem af te stellen. En dan niet zo van stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ja, we mogen afwachten, maar wel actief afwachten. Dat we bezig zijn om zijn liefde te tonen aan onze omgeving. Heer, dat we bezig zijn om hem de eer te geven. Alles zal nieuw worden door de kracht van zijn Heilige Geest. Maar ook door de kracht van zijn Heilige Geest door ons heen. En dat is van belang. Hij wil een dagelijkse omgang, een dagelijkse relatie met ons. Waarin zijn liefde volop zichtbaar mag worden door ons heen. Hij wil ons juist aanmoedigen om de dingen tot stand te brengen. Niet omdat het moet, maar dat zijn liefde, dat hij zijn liefde aan ons wil tonen. En dat zijn liefde door ons heen mag werken, zodat wij onze beschikbaarheid aan hem mogen geven. Dat we door hem in die zin gebruikt mogen worden. Gebruik vind ik een verkeerd woord misschien. Maar dat we wel onze inzet daarin mogen tonen. Omdat hij zijn gemeente kan bouwen. En ons bekwaam maakt voor het bouwen van zijn koninkrijk. Want daar zijn we mee bezig. De opbouw van de gemeente is daar een onderdeel van. Mag zijn liefde door jou heen spreken en werkzaam zijn. Hij is maar al te graag bereid om heel veel liefde en wijsheid te geven. Staan wij open? Zijn wij klaar om dat te ontvangen? Uw wil geschieden op aarde, in de hemel, alzo ook op de aarde. Als wij erop gefocust zijn dat zijn wil door ons heen mag geschieden, dan zijn we er ook op gefocust dat het beste nog gaat komen. Leer om dagelijks in zijn afhankelijkheid te leven. Een goede hulp voor mij is Psalm 86 vers 11. Daar staat, leer mij, Heere, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandel. Verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Dat we één van hart zijn. Dat we geen verdeeld hart hebben. Maar dat we een verenigd hart hebben. Om God te vrezen. Om hem de eer te geven. Het is van belang om dagelijks de wil van de Vader te zoeken. Hij wil ons zijn wil tonen. Hoe dan? Vragen we wel eens af. Ja, zijn wil leren we kennen. Door zijn woord te lezen en te bestuderen. Daardoor leren we de juiste keuzes te maken. Hij wil ons zijn wil tonen door zijn woord heen. Om de juiste keuzes te kunnen maken. En om zijn wil te kunnen doen. Ons leven wordt er steeds mooier door als we ons op hem afstemmen. Afstemmen op de wil van de Vader. Zijn woord is nog altijd levend, krachtig, scherper. En scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt nog altijd door, zo diep, dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en mergen, en het schift de overleggingen en de gedachten des harten. Hebreeën 4, vers 12. Leer om zijn woord te hanteren. En leer om daarin te leven. Maak het je eigen. Het maakt ons rijker. Het maakt ons sterker. Als we zo het onze Vader op kunnen zeggen, zijn er ook meerdere teksten die we kunnen leren, waarin we kunnen staan, waarin we elke dag opnieuw ook krachtig zijn aanwezigheid kunnen mogen ervaren. Geef ons heden ons dagelijks brood. Voeding. Voeding hebben we nodig. Elke dag opnieuw. We kunnen een periode van vasten hebben. En daar, in die vaste tijd, mogen we iets van onszelf aan God laten zien. Maar daarin kan God ook veel meer tot ons hart doordringen. Maar vooral voeding hebben we nodig. Als er geen voeding is, als we geen voeding krijgen, gaat onze maag knorren. En als het langer als een dag duurt, dan worden we een beetje duizelig. En gaat het nog iets langer duren, dan worden we slap. En met vasten heb ik zelf gemerkt, als we 10 dagen vasten, dan wordt het niet zo vlug slap en knorrig, maar dan word je juist sterker. Maar als je gewoon geen honger hebt of geen eten hebt om je lichaam te versterken, dan worden we slap. En als we niet voldoende voeding krijgen, op een gegeven moment worden we ziek. En als we dan nog steeds geen voeding krijgen, dan gaan we uiteindelijk dood. Hè. We zien het af en toe wel op televisie verschijnen, wat enorm schrijnend is soms. Af en toe zien we de beelden van Jemen en heel vaak zien we dan de beelden van kinderen die helemaal uitgemergeld zijn. Dan huilt mijn hart. En als mijn hart huilt, dan denk ik, hoe moet het hart van God zich hierbij voelen? Voeding is van levensbelang. Geestelijk is dat vooral ook zo. Als wij niet geestelijk eten, worden we ook duizelig en slap. En dan gaan we, onze geestje gaat knorren. Ik weet niet of je al eens ooit knorrige mensen gezien hebt. Nou, die missen de Heer Jezus. Die missen het woord van God. Ja, en als we niet voldoende geestelijke voedsel krijgen, ja, dat is niet goed voor ons. Dan zullen we slap worden en onderuit zakken. En het kan ook leiden tot geestelijke dood. Dat moeten we niet willen. We moeten zorgen dat we dagelijks geestelijk eten. Want het geestelijk eten ligt klaar om genuttigd te worden, elke dag opnieuw. Dan moet je er serieus mee omgaan. De Heer Jezus zegt zelf, ik ben het brood des levens. Johannes 6, vers 35. Dagelijks mogen we bij hem komen. Dagelijks het beste geestelijke voedsel eten. Dat hebben we nodig. We hebben nodig om tot opbouw van onszelf, om zelf ook in de kracht van de Heilige Geest te kunnen staan, maar ook hebben we het nodig voor de opbouw van de gemeente. Door dagelijks te willen leren van en afhankelijk te willen zijn van onze Heere God, worden en blijven we geestelijk gezond. En worden we klaargestoomd om het beste wat nog gaat komen te ontvangen. Want ook daarin mogen we klaar zijn om het beste wat nog gaat komen te ontvangen. We hebben elke maand een goede Bijbelstudie via Zoom. Geestelijk eten dat je wordt aangeboden. Het wordt aangeboden door de gemeente. Ik wil je oproepen om aanwezig te zijn. Het kan makkelijk thuis via Zoom aanschrijven. Ik ken jullie tijd niet natuurlijk, maar ik wil alleen maar aangeven, het is van belang en goed dat je erbij woont, dat je ook daar geestelijk eet. Afgelopen dinsdag hebben we ook weer een hele fijne, maar ook een goede Bijbelstudie gehad. En er komen er nog meer de komende maanden. Als gemeente betalen we daarvoor en we willen dat daar ook volop gebruik van gemaakt wordt, zodat we allemaal geestelijk groeien. En voel je vrij en wees welkom. Het wordt je aangeboden. Gratis. En voor niets, zeg ik dan. Maar we hebben ook onze bijdrage aan de gemeente. Dus daar wordt het van betaald. En vergeef ons onze schuld. Belangrijk punt. Vergeving is de beste sleutel tot een veranderend en vernieuwend leven. Aan het kruis heeft de Heer Jezus zijn leven gegeven voor u en voor mij. Door zijn offer te accepteren, heb ik vergeving over mijn zonde ontvangen. En daardoor is mijn leven compleet veranderd. 180 graden ben ik gedraaid. En ik ken diverse verhalen, ook van jullie, waar het geval is dat mensen zo veranderd zijn. En dat kan alleen door de kracht van de Heilige Geest. We hebben iets moois ontdekt, maar het veel mooiere gaat nog komen. Het beste en het mooiste gaat nog komen. Vergeving brengt genezing en herstel, geestelijk en lichamelijk. En ook daar kennen we diverse verhalen van mensen die door vergeving compleet hersteld zijn en zelfs genezen zijn. Sta open om vergeving te ontvangen. Het is een geweldige, krachtige manier om echt in de vrijheid te komen. En dat mogen we met elkaar. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat is ook een belangrijk punt. De vergeving van de Heer Jezus aan ons leert ons om de ander te vergeven. De ander die ons kwaad gedaan heeft, of slecht, of verkeerd behandeld heeft. God leert ons om daarin ook te vergeven. Hierin ligt een sleutel om verder te komen. En zelfs om genezing van geestelijke en lichamelijke klachten te ontvangen. Vergeving vernieuwt. Vergeving herstelt. Vergeving verandert elke situatie. In eerste instantie verandert het jezelf. Daarom is het ook van belang dat je leert, ook leert om jezelf te vergeven. Want zo'n periode heb ik ook gehad, dat ik mezelf niet kon vergeven. En dan blijf je ook in een cirkeltje ronddraaien. Maar toen ik leerde om mezelf te vergeven, kom je in een hele andere openheid, in een bepaalde vrijheid die God geeft. En dat hebben we allemaal nodig. En als we een ander kunnen vergeven, brengen we onszelf in de vrijheid, maar ook de ander. Die kan in de vrijheid gebracht worden. Het is van belang of die ander wil. Om aan een vernieuwende gemeente te werken, is het ook zeker van belang dat vergeving plaatsvindt. Onze Vader is daar duidelijk in, want als wij elkaar niet vergeven, kan onze Vader ons niet vergeven. Elkaar vergeven is dus van groot belang, zodat we geen probleem in de opbouw ondervinden, omdat er geen vergeving heeft plaatsgevonden. Soms kan vergeving zo moeilijk zijn dat je denkt het niet te kunnen. Maar God reikt ons altijd een mogelijkheid aan om in een proces van vergeving te stappen. Soms kan zo'n proces wel jaren duren, maar soms kan het ook maar in één moment plaatsvinden. In ieder geval is het van heel groot belang dat er vergeving plaatsvindt, dat er bereidheid is. Hoe we het ook wenden of keren, vergeving is zeer belangrijk. Zeer belangrijk om in je leven verder te kunnen komen. Vergeving is zeer belangrijk om met God verder te kunnen komen. En daarom ook voor mij de vraag, mocht er iemand in ons midden zijn die nog vergeving nodig heeft, van mij of van wie dan ook, laat het dan weten en ga niet weg zonder het besproken te hebben. Want we hebben de vergeving allemaal nodig. En hier geldt dan ook, het beste komt nog. Want zoals ik al zei, vergeving vernieuwt, vergeving herstelt, vergeving verandert, maar vergeving bevrijdt ook. En dat is van groot belang. En leid ons niet in verzoeking. Leidt God in verzoeking, denken we soms wel eens. We moeten voorop stellen en voorop weten dat God ons niet in verzoeking leidt. Misschien dat we het beter kunnen omschrijven, zoals laat ons niet aan de verleiding toegeven. Want het ligt bij ons dat we die mogelijkheid hebben om aan de verleiding toe te geven. Ons hart, onze gedachten en onze gevoelens kunnen ons allemaal in verleiding brengen. Ik denk dat we daar allemaal wel een voorbeeld bij hebben. Het is van belang om te leren herkennen wat die momenten zijn dat we op tijd ons hart, gedachten en gevoelens wapenen, zodat we er positief op kunnen reageren om de verleiding af te wenden. Hierin is oefening nodig om de verleiding te weerstaan. En dat is op zijn plaats. Maar hoe doe je dat? Ja, Martijn heeft ooit een mooie vergelijking aangehaald. Door te zeggen, we zaten vooral veel mannen, wat ga je doen als er een mooie meid naast je komt zitten die opeens haar hand op je bovenbeen legt? Het punt is, als je op dat moment nog moet gaan beslissen wat je gaat doen, ben je zeer waarschijnlijk te laat. De keuze wordt thuis, in je binnenkamer, in de relatie met God gemaakt. Daar is het moment dat je je weerbaar maakt. Daarin worden we bekrachtigt. Daarin maken we de keuzes. Waarin willen we gaan? En dan halen we weer aan wat er in 1 Petrus staat. Wees heilig, want ik ben heilig. Een ander voorbeeld is, Annemarie en ik hebben in het begin van het jaar de cursus pastoraat gevolgd. Een onderdeel daarvan was de trucendoos van de duivel. Leren wij de trucendoos van de duivel kennen? Als je leert hoe de duivel te werk gaat, ga je bij jezelf beter opletten als bepaalde verlangens in je hart, gedachten en gevoel opkomen zetten. De duivel laat de zonde altijd zien als iets wat fijn of lekker is. En heel veel zonden zijn fijn en lekker. Maar wees op je hoede. Want alles wat fijn en lekker is, is niet altijd goed. De verleiding, of zelfs de duivel, ligt op de loer. Genesis 4 noemt het zelfs een belager. Hij ligt altijd op de loer. En iemand die op de loer ligt, wacht het moment af zodat hij kan toeslaan. En zo gaat de duivel te werk. Hij ligt constant, dag en nacht, op de loer in afwachting om toe te slaan. Wees op je hoede. Ik ben er vaak in getrapt. Maar ik heb er ook van geleerd. Na de verleiding van de duivel komt hij altijd ook met de aanklacht. Daardoor worden we soms terneergedrukt. Daardoor kunnen velen in geestelijke nood raken. Door ons geestelijk te wapenen, leren we om op onze hoede te zijn. Leren en weten wie we zijn in Christus, is dan een groot hulpmiddel. Dat is onze wapenrusting. Daarin worden we krachtig, daarin worden we sterk. Daarin leren we ook te onderscheiden. Waarin we aanvoelen wat tot zonde kan leiden of wat niet. Maar verlos ons van de boze. De verlossing heeft plaatsgevonden aan het kruis op Golgotha. We hebben het met elkaar gevierd in het avondmaal. De Heer Jezus heeft daar de weg opengemaakt om een verlossend en overwinnend leven te kunnen leven door de kracht van de Heilige Geest. Er zijn mensen die soms nog zo gebonden door het leven gaan, dat dit kan gaan, en dit kan gaan om kleine, maar ook om grote dingen. Angst kan één van de kleine dingen zijn. Ja, angst is ook diverse, punten. Angst kan een van de dingen zijn die mensen bindt. Angst heeft vele vormen, van verlegenheid tot fobieën. Verlegenheid heeft ook mij lang in bedwang gehad. Want vanuit Gods woord heb ik ook mogen leren. Angst voor mensen spant een strik. Maar wie op de Heere vertrouwt is onaantastbaar. Spreuken 29 vers 25. Door op de Heer te vertrouwen, word je onaantastbaar. Daar zit een grote kracht in. Angst kan mij soms nog wel eens bezighouden. Annemarie heeft er vorige week al iets van verteld. Over de telefoontjes die we wel eens krijgen. Jan gaat nu altijd rond te flyeren. En dan prijzen we aan, Jan, ga door. Sommige mensen zijn er niet van gediend. En Jan heeft afgelopen maand al, ik denk wel bijna duizenden folders rondgebracht. We hebben afgelopen maand één telefoontje gehad. Als er één reactie komt op de 2000, kan ik ermee leven. Maar ik heb zo'n telefoontje gehad waar ik wel bang van werd. En mensen met bedreigingen komen. En dan kan het je bang maken. Dan kan het ons bang maken. En dat greep me ook aan. Maar ik heb me ook die angst ook meteen kunnen overwinnen door Gods woord daarin te raadplegen en te proclameren. En er ook boven te staan en ook de boze daarin te weerstaan. Lucas 10, vers 19 en 20 is zo'n belangrijke en krachtige tekst die mij daarin ook helpt. Er staat, zie, ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand. En niets zal u enig kwaad doen. Evenwel, verheugt u niet hierover dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Dat is van groter belang, dat we weten dat onze namen staan opgetekend in de hemelen, dan dat de boze geesten zich aan ons onderwerpen. De Heer Jezus wil zijn werk doen door ons. Dan zijn we beschikbaar. Zijn we bereid om in zijn autoriteit te gaan staan. Door zijn woord te proclameren en door in zijn autoriteit te gaan staan, hebben we de boze overwonnen. Want de boze is al overwonnen aan dat kruis op Golgotha. Wij mogen leren om in die autoriteit van de Heer Jezus te gaan staan. En daar niet te bang in zijn, maar onze vrijmoedigheid nemen. Hij heeft ons de macht en de kracht gegeven om in de verlossing en in de overwinning te leven. Hij is nog altijd dezelfde. Hebreeën 13, vers 8. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Zijn woord gaat eraan gelijk. Zijn woord is nog altijd hetzelfde. Daarin mogen we zeker zijn. Want van hem is het koninkrijk en de kracht tot in eeuwigheid. Alleen van de Heere God is het koninkrijk en de kracht tot in eeuwigheid. Daar zal geen einde aan komen. In zijn aanwezigheid zijn we veilig. Ik moet denken aan Nehemia. Nehemia die de muren van Jeruzalem op ging bouwen na de verwoesting. Op alle plaatsen rondom Jeruzalem waren ploegenbouwers dag en nacht aan het werk. Metselen, timmeren, sjouwen, stijgers maken en dergelijke om de muren van Jeruzalem weer op te bouwen. Bouwen, maar constant met het zwaard in de aanslag om zich te kunnen verdedigen. Ik kan me daar eigenlijk niet goed voorstellen hoe dat moet gegaan zijn. Omdat die vijand altijd aanwezig was. Die vijand die in eerste instantie hen belachelijk maakte. Hè, die ging uitlachen, die gaan de muur opbouwen. Dat is helemaal niet mogelijk. Maar toen hij zag dat het wel mogelijk was, werd de tegenstand heviger. En de tegenstand werd agressiever. We kunnen het nalezen in Nehemia 4, vers 1 tot en met 23. Dan moet ik ook denken aan ons. Wij zijn met elkaar, zijn gemeente aan het herbouwen. We krijgen ook te maken met mensen die ons lachwekkend aankijken. We krijgen ook te maken met agressors. Ook al zij door die telefoontjes die ons bang kunnen maken. Dus we krijgen te maken met tegenstand. Maar ons geloof is, God bouwt zijn gemeente. Wij hoeven, net zoals bij Nehemia, alleen maar onze plaats in te nemen en in zijn autoriteit te gaan staan en bereid en beschikbaar te zijn om mee te willen bouwen aan zijn gemeente. Met het zwaar paraat. Want dat moeten we bij ons hebben. En Gods woord hebben we niet constant bij. Dat hebben we niet constant in onze handen. Maar het is wel van belang dat we Gods woord in ons hart en in onze gedachten en op onze lippen hebben. Daarin kunnen we ons krachtig verdedigen. Ja, als we Gods woord benoemen, zodra er aanvallen aanstaande zijn, kunnen we de boze weerstaan. Ik heb dat al diverse malen mogen ervaren. En ik wil je daarin ook oproepen om je te oefenen in de strijd. Bouwers zijn nodig om de verbouwing, de herbouw tot stand te brengen. En we moeten weten, gebed is hierbij een geweldig middel dat God ons gegeven heeft. En het is geen sluippost van, oh ja, we kunnen altijd nog bidden. Of, ja, we kunnen alleen maar bidden. Nee, het is een begin. Het gebed gaat voorop. Ik hoorde Wim wel eens af en toe zeggen, ja, ik kan alleen maar bidden. Wim. Je mag binnen, je staat voorop om te bidden. Dat is van belang. En dat we daarin ook weten, daarin kunnen we onze bijdrage leveren aan de opbouw van de gemeente, wat we nodig hebben. En Gods woord kan ons daar krachtig bij helpen. En misschien zou even naar Jesaja 43 kunnen gaan. En er staan ook een paar teksten die mij daarin steeds opnieuw weer bemoedigen. Jesaja 43, een paar versen. Ik begin bij het tweede deel van vers 1. Vrees niet, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Wanneer gij door het water trekt, ben ik met u. Gaat gij door rivieren, zij zullen u niet wegspoelen. Als gij door het vuur gaat, zult gij niet verteren en de vlam zal u niet verbranden. Want ik, de Heere, ben uw God, de Heilige Israëls, uw Verlosser. Dat mogen we weten. Dat mag voorop staan. De volgende vers is vers 10. Vers 10 tot en met 13. Gij zijt, spreek je ook ons aan. Niet alleen het volk van Israël, maar ook ons. Gij zijt, luister het woord des Heeren, mijn getuige en mijn knecht, die ik verkoren heb. Omdat gij het weet en in mij gelooft en inziet dat ik dezelfde ben. Voor mij is er geen God geformeerd. En na mij zal er geen zijn. Ik ben de Heere. Buiten mij is er geen verlosser. Ik heb verkondigd, verlost en doen horen. Ik ben geen vreemde onder u. Gij toch zijt mijn getuige, luidt het woord des Heeren. En ik ben God. Ook voortaan ben ik dezelfde. En niemand redt uit mijn hand. Ik werk. En wie zal het keren? Niemand kan het werk van God keren. Een paar andere teksten die ik nog wil benoemen. We hoeven de Bijbel er niet bij op te slaan. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Dat wij mogen weten. Daar staat, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. Daarin staan en weten. En Openbaringen 12, vers 11. Ook een krachtige tekst. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. De Heer Jezus heeft voor ons overwonnen. En wij mogen in zijn autoriteit eens gaan staan om de boze te weerstaan. De boze is overwonnen en verslagen aan dat kruis op Golgotha. Dat weet hij. En daarom gaat hij ook zo rond als een briesende leeuw. En nog één tekst. Wat eigenlijk ook heel belangrijk is om te weten en er ook van te leren. Laat ons, Hebreeën 12, vers 2 en 3. Laat ons ook daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich verdragen heeft, omdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Laten wij leren van deze verzen. En laten wij leren om te proclameren en tevens vasthouden aan onze Vader, de Heer Jezus, geleid door de volheid van zijn Heilige Geest. En dat we mogen geloven en dat we mogen zien dat het beste nog zal komen. Dat we op deze manier zullen bouwen en tegelijkertijd vertrouwen dat Hij het voleinde zal. Want Hij is onze vreugde. Wat een genade mogen we dagelijks ontvangen. En wat een grote God hebben we. Dat we dat niet onderschatten. Het beste gaat er komen. Wees er allemaal op voorbereid. En hem komt de eer en de glorie toe. Halleluja. Amen. Tot zover.